gemeente, wij kennen allemaal het spreekwoord wel, aldoende leert men. En de praktijk leert ons dat dat meestal gaat met vallen en met opstaan. Niet alleen als we jong zijn, maar ook als we oud zijn, moeten we erkennen dat er in het leven altijd weer meer te leren valt. En dat geldt zeker in het geestelijke leven. Niet alleen in het natuurlijke leven worden wij wijs door schade en schande, maar dat gaat ook menigmaal op voor de geestelijke groei in het geloofsleven, dat gaat door schade en door schande heen. En vanmorgen denken wij na over Petrus, over zijn diepe val en tegelijkertijd over de herderlijke zorg van de Heere Jezus over zijn discipel, over zijn discipelen, maar ook over al zijn discipelen tot vandaag de dag toe. Gemeente, zoals ik al zei, Petrus staat hier aan de vooravond van een gebeurtenis die zijn leven voorgoed zou veranderen. Een leven, een les voor de apostel Petrus, die hij nooit meer zou vergeten. Een les waarin het geloof van de oude Simon voorgoed ten einde zou komen, om plaats te maken voor het geloof niet meer in Simon, maar in zijn meester, de Heer Jezus Christus, en zijn woord en zijn voorbeden. En gemeente, het is de Heer Jezus die Petrus door en door kent. En die hem vlak na het avondmaal voorbereidt op de verloochening. Voorbereidt op de dingen die komen gaan. De Heer Jezus die ziet Petrus. Hij kent hem en hij doorgrondt hem als een schaap van zijn kudde. Zoals u ook vandaag de dag u en mij kent en doorgrondt, als u de Heer Jezus mag liefhebben en mag dienen. En het is als een vader of een moeder die het kind omhoog ziet klimmen, bijvoorbeeld op een klimrek, en die dat kind daar ziet vol van overmoed en durf. En dat kind dat klimt hoger en hoger en die kan dat wel. Dat lukt wel. Maar vader en moeder die daar onderaan dat klimrek staan, die houden hun hart vast. Want ze zien wel dat kind klimmen vol overmoed. Maar ze weten het kind houdt het niet vol. En ze gaan maar vast wat dichter daar voor het klimrek staan. Dat als dat kind het uitroept, papa, mama, ik kan niet meer, het gaat niet goed, dat dan vader en moeder klaarstaat om dat kind op te vangen. Herkenbaar, kinderen? En zo zien wij ook Petrus vol van overmoed. En we zien de Heer Jezus die Petrus door en door kent. En die tegelijkertijd weet dat zijn einde nadert, dat hij overgeleverd zal worden in de handen van zondaren, om de zonde der wereld op zich te nemen, om zich over te geven voor een verloren wereld. De Heer Jezus weet wie Petrus is en hij houdt als het ware zijn hoge priesterlijke hart vast voor Petrus. Als hij bedenkt wat hem te wachten staat. En we lezen hoe hij bij uitstek Simon Petrus zijn verloochening voorzegt. En niet alleen zijn verloochening, maar ook zijn eigen werk, zijn voorbeden voor Petrus. Maar Petrus wil daar niet van horen. Petrus uit zijn volle inzet, zijn voornemen om zelfs zijn leven te geven voor de Heer Jezus. Zo hebben wij gelezen hoe Petrus zegt, ik ben bereid ook met u in de gevangenis en in de dood te gaan. Petrus een man, niet van woorden, maar van daden, zo lijkt het. Hij is bereid om zijn leven te geven voor Jezus. En hij belooft dat hij nooit zijn trouw en zijn loyaliteit aan Jezus zijn meester zal laten varen. Maar dat hij altijd trouw zal zijn tot in het diepste strijd toe. Laten we nog wat nader naar Petrus gaan kijken. En dan meer vanuit onze eigen tijd. Want laten we eerlijk zijn, het is toch op het eerste gezicht geweldig hoe Petrus hier vol met ijver en vol vuur zijn toewijding kenbaar maakt aan de Heer Jezus Christus. Ik denk dat Petrus bij een bijbelstudie over discipelschap op het puntje van zijn stoel gezeten zou hebben. En dat zijn ogen geflikkerd zouden hebben van geestdrift. Discipelschap. Toewijding. Radicaliteit. Radicaal christendom. Dat hebben we nodig. Vandaag de dag. En Petrus, die wijdt zich geheel toe aan zijn Heer en Meester. Hij houdt niets achter. Hij ruimt alle blokkades uit de weg die er kunnen zijn in zijn verhouding tot Jezus Christus. Petrus' geloof lijkt ijzersterk. En reken maar dat er kracht en bezieling uitging van Petrus. Dat de kracht en bezieling uitging van zijn woorden, van zijn flikkerende ogen, van zijn daadkracht die straalde als hij getuigenis gaf van zijn voornemen, van het voornemen van Petrus. Wij zouden zeggen, wat een radicaal christen. Niet waar, jongeren? Daar zijn we toch voor in onze dagen, radicaal christendom. Toegewijde christenen zijn. Nu, geweldig. Dat doet Petrus. Zouden jullie je niet herkennen in deze Petrus, als er in de Bijbel niet geschreven stond van zijn verloochening, en als wij niet zouden weten van de woorden van de Heere Jezus, van de voorzegging van Petrus, en als wij de geschiedenis niet zouden weten in de Bijbel van deze man, we zouden diep onder de indruk geweest zijn. En gezegd hebben, zo'n man hebben we nodig in de gemeente. Zulke man hebben we nodig in de kerkenraad. Die heel hun leven geven voor Jezus. En plotseling, hier vlak na het avondmaal, klinkt het, Simon, Simon, ziet. Bekende woordje, wat er talloze malen in de Bijbel tegenkomen. Simon, Simon, en dan dat woordje, ziet. Let op. Jezus pakt de aandacht van Petrus, ziet. Doe je ogen wijd open. Simon, Simon. De Satan heeft jullie zeer begeerd als de tarwe. Het woord je jullie. U hoort het al, het is meervoud. De Heer Jezus spreekt Simon persoonlijk aan. En tegelijkertijd zegt hij, de Satan heeft jullie zeer begeerd als de tarwe. En daar sluit hij de mededischipelen die daar staan rond Petrus bij in. Maar in het bijzonder spreekt de Heer Jezus Petrus aan. Simon, Simon, ziet. Petrus wordt gekend door Jezus. Jezus doorgrondt hem tot in het diepst van zijn hart. Gemeente, als wij zo voor het aangezicht van God komen, mogen we dan ook beseffen dat hij ons doorgrondt. Met al onze voornemens, plannen, al ons vuur, al onze bezieling, al ons geloof, maar dat hij ons doorgrondt. En dat hij ons kent. En Jezus roept Petrus op een schokkende wijze terug tot zichzelf. om hem te vertellen wie hij nu werkelijk is voor zijn meester. En beste jongeren in ons midden, vurige christenen in ons midden, staan wij vandaag nog open voor die oproep, Simon. Simon. Durven wij onze eigen naam in te vullen hier bij die naam Simon? Pieter. Jan. Jan. De Satan heeft jou zeer begeerd te ziften als de tarwe. Jullie belijdeniscategorisanten. We hebben fijne gesprekken gehad op de categorisaties. Ik moest ook aan jullie denken. Ook aan de weg die voor jullie ligt, durven jullie ook te vereenzelvigen met deze Petrus? Om mee te reizen die komende dagen met Petrus in zijn weg, in zijn diepe val. En jezelf af te vragen, zou ik het er beter van afbrengen dan Petrus? Kortom, willen wij de les leren van morgen, die Petrus moest gaan leren in zijn leven. Willen wij die les ons eigen maken? Niet dat wij per se zo'n diepe val hoeven te maken als Petrus. Maar willen wij ons die les eigen maken, gemeente, om waarlijk geestelijk te kunnen groeien? Wel, dan gaan we verder. En wij zien dat die woorden, die vurige bezieling van Petrus, in het schrille contrast komen te staan met de eenvoudige voorzegging van de Heer Jezus, als hij zegt, ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij niet kent. Liefdevol en vol ontferming weigert Jezus als die goede herder zijn discipel naar de mond te praten. Maar hij zegt hem de waarheid aan, dwars tegen al die woorden van Petrus in. En zo wil hij ons vanmorgen ook de waarheid aanzeggen, dwars door onze woorden heen, die soms zo mooi kunnen zijn. Om ons weer terug te brengen tot onszelf en tot het fundament van de voorbeden van de herderlijke zorg van Jezus. En hij, de Heer Jezus, voorzegt hoe Petrus te pletter zal lopen op de rots van zichzelf. Zijn ijver, zijn bezieling, zijn grote woorden, dat waar we vandaag wellicht bewondering voor zouden hebben, ze kwamen ten val in de zaal van Caiaphas. Zo'n dienstmeisje. Was jij ook niet daar met Jezus, de Nazarene? En zo zou Petrus zijn meester verloochenen, ik ken die mens niet. En gemeente, het kraaien van de haan zou voorgoed een einde maken aan het valse vuur wat flikkerde en flakkerde in het leven van deze discipel, in het leven van de oude Simon. Zijn woorden zouden smelten als sneeuw voor de zon, toen een eenvoudige vrouw vroeg, was jij ook niet met hem? Het is wat. Hoe zoveel vuur, zoveel bezieling zomaar verdwijnt. Zomaar weg. Waar blijft het? Maar ik wil nog een stap verder gaan vanmorgen. Want we staan niet alleen stil bij de voornemens van Petrus, die op niets uit zouden lopen, maar ook bij het voornemen van Satan. Jezus zegt, Simon, Simon, Satan heeft jullie zeer begeerd te ziften als de tarwe. En de Heer Jezus ziet een beeld voor zich. Misschien hebben jullie het wel eens gezien, kinderen, in de kinderbijbel. Hoe vroeger, toen het tarwe en het graan gemaaid was, hoe ze dat dorsten, hoe ze dat plat sloegen met stokken, met zo'n lap leer eraan. En hoe ze daarna al die losse korrels op zo'n grote zeef legden en hoog omhoog wierpen, om alles, al het kaf en al het vuil eruit weg te zeven. En dat kaf dat werd weggeblazen door de wind. En dat graan, dat tarwe, dat viel dan weer terug op die zeef. En al het grond En al het zand en al het rommel, dat viel dan door die zeef heen, zodat uiteindelijk het mooie graan en het tarwe zou overblijven, waar het brood van gebakken werd. En dat beeld gebruikt de Heer Jezus hier. En hij zegt, Simon, de Satan heeft jullie zeer begeerd te ziften als de tarwe. En zoals de man die zijn tarwe en het graan ziftte, het goede wilde bewaren en het verkeerde eruit weg wilde zeven, zo draait hier het beeld om, want Satan wil het goede wegzeven. Wegnemen, zodat het teloor gaat. En zo zien we hier dat er veel meer op het spel staat als alleen de ontkenning in de zaal van Caiaphas, dat Petrus Jezus niet kende. Waar het hier om gaat in het ziften van Satan, is dat de Satan zal gaan proberen om het geloof in het hart van Petrus en zijn mededischipelen, het geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, om dat weg te nemen. Om dat ten val te brengen. En ik kan vooraf wel zeggen, gemeente, hoe diep Petrus ook gevallen is, maar innerlijk is hij nooit losgeraakt van Jezus, zijn meester. Maar uiterlijk heeft hij hem ontkend. Maar reken er maar op dat ook innerlijk, in het hart van Petrus, de vragen zijn opgeborreld toen hij daar Jezus zag ondergaan als een verliezer. En alle glans en alle heerlijkheid daar verdween toen Jezus overgeleverd was in de handen van zondaren. Had Petrus het niet getuigd eens? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wat zei de Heer Jezus? Petrus, het is mijn Vader die jou dit heeft geopenbaard. En het was dat geloof wat Petrus verbond, wat de discipelen verbond, wat ons verbindt met Jezus. Dat Hij de Zoon van God is. De van God gezonde zaligmaker en heiland der wereldgemeente. Dat is het geheim van het geloof. Dat we innerlijk niet meer los kunnen komen van deze man van smarten en Here der heerlijkheid. En Jezus zegt tegen Petrus, Satan heeft permissie gekregen, Petrus, om jullie op de zee van de verzoeking te leggen. Dat is niet alleen dat dienstmeisje daar in die zaal van Caiaphas. Maar het was Jezus die daar stond in die zaal. En het was Petrus die het aanzag. En het was de Satan die permissie kreeg om de verdachtmakingen in het hart van Petrus in te blazen. Met de vraag, is deze man van smarte de Zoon van God? Denk na, Petrus. Denk eens na. Gebruik je hersens. Is dat de Zoon van God daar? Die bebloede stumper, bespuugd en geslagen en overgeleverd aan het nijd van het volk. Machteloos, is dat de Zoon van God? Gaat hij de wereld redden, ja? Ja, ja. Ja. En dat geloof van Petrus en van die discipelen, reken maar dat het op de zeef gelegen heeft. Om het geloof eraan te geven dat deze man van smarten de Zoon van God is. Die de redding van de wereld op zijn schouders draagt. En gemeente, wat betekent dat voor ons? 2000 jaar verder. Hoeveel zijn er niet in onze kerk en zeker in onze samenleving die dat niet meer mee kunnen maken en die het geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, eraan geven. Er is ook in onze dagen zoveel twijfel over de waarheid van het woord van Jezus, het evangelie van Jezus Christus. En ik denk dat dat hand over hand toeneemt in onze tijd, onder onze jongeren. In de tijd waarin ze staan op de scholen. Diepe twijfel. Die ellendige vragen in het hart. Is het allemaal wel waar? Klopt het allemaal wel? Er zijn ook zoveel andere meningen in onze dagen. En gemeente, dan is er in onze dagen religiositeit genoeg. In kerk en samenleving. Maar er is ook steeds twijfel. Of die ware religie uiteindelijk wel de religie is. Van de Heer Jezus Christus. De Zoon van de levende God. En arme Petrus. Die zijn tegenstander niet kent. Die zo vol is van zichzelf. Arme christen vandaag de dag. Die zo vol is van zijn eigen vuur. En van zijn eigen geestelijke capaciteiten. Maar zijn tegenstander niet kent. En de Heer Jezus voorzegt het Petrus. Dat de Satan in zijn hart Jezus belachelijk zal maken. Als die man van smart. En zoals ook in onze dagen. Er zoveel zijn die het voor ons belachelijk maken. Dat wij nog geloven in Jezus Christus. De Zoon van God. Die man uit de geschiedenis van zoveel duizend jaar geleden. En dat we geloven dat wat hij daar gedaan heeft. Dat daar veel meer gebeurde als het voor het oog liet zien. Omdat daar de wereld werd gered van de eeuwige ondergang. En God zich openbaarde in glans en heerlijkheid. In zijn genade en oneindige liefde aan het kruis van Golgotha. Maar hoeveel zijn er niet in onze dagen die erom lachen. En herkennen jullie dat jongeren op school? Dat je misschien wel uitgelachen wordt om het geloof in Jezus Christus. En dat hij belachelijk gemaakt wordt en bespot wordt. En dat je innerlijk verzocht wordt om uiteindelijk maar mee te gaan lachen. Want uiteindelijk stelt het toch niks voor ook. Uiteindelijk is het toch te dwaas ook om in te geloven zeg. Kom nou. En dat de verzoeking in je hart opkomt van het ongeloof om uiteindelijk het ook maar los te laten en er uiteindelijk ook maar de brui aan te geven. Of zelfs mee te gaan lachen met het gelach van anderen om je heen als ze spreken over de naam van Jezus, de Zoon van God. Of is er die rode draad in ons leven, dat geheim? Dat geheim van het geloof. Wat ook was op het hart. De bodem van het hart van Petrus. Dat we die stap nooit kunnen maken. Om Jezus Christus los te laten. En niet alleen hem te ontkennen voor mensen. Dat is nog tot daaraan toe gemeente. Maar om hem definitief op te geven. Als de Zoon van God. Als de man die betekenis heeft voor de redding van jou en de redding van de wereld. Het is het geheim van het geloof van Petrus. In zijn hart, de bodem van zijn hart. Waardoor hij die stap nooit heeft gemaakt. En Jezus wil ons in deze geschiedenisgemeente ook vanmorgen tot de orde roepen. Om ons te doen beseffen dat als het afhangt van u en van mij, dat wij diezelfde weg gaan van Petrus. En dat het uiteindelijk alleen zijn genade en zijn voorbeden is, die ons innerlijk dat geloof in ons hart, dat geheim van het vertrouwen, die diepe overtuiging dat het zonder Jezus niet kan. En dat we in hem de God, de waarachtige God ontmoeten. Het is het geheim op de bodem van ons hart van het geloof. Waardoor we dat nooit los zouden kunnen laten. Maar als het van u afhangt, gemeente. Jongen, meisje, misschien zoveel vuur als het van jou afhangt. Wil je instappen bij Petrus zo, naast hem gaan zitten. En met hem meereizen die dagen na zijn verloochening. En zijn ontkenning. En dat we met elkaar tot de overtuiging komen. Als het gaat om mijn voornemen. Als het gaat om mijn heldendom. het sneuvelt. Als het gaat om de strijd tegen de Satan, de vorst der duisternis, die is op de zeven legt, wie zal staande blijven? En gemeente, dan wil deze geschiedenis ons onder overtuigen dat wij het alleen nimmer redden. En het is de geschiedenis van Petrus die het ons leert, die ons ook verlost van onze eigen waan, als wij Petrus zien gaan als een mislukkeling. Iemand die totaal gefaald heeft. Een loser. Die daar verdwijnt in de donkere nacht. Uit de zaal van Caiaphas. Nou, dan wil ik niet boven Simon uitkomen vanmorgen. Echt niet. Dan wil ik niet boven Simon uitkomen. Dan wil ik ook naast hem gaan zitten en belijden. Wil u het ook, gemeente, dat we krachteloos zijn. En dat wij het er niet beter af zouden brengen dan Petrus. Als wij er hadden gestaan. En dat wij het er niet beter af zullen brengen. Vandaag de dag. En dan klinkt ook in onze tekst vers 33. Dat goddelijke maar. Denk, daar springt nu mijn hart op van vreugde. Hè? U ook. Maar ik heb voor jou gebeden. Dat je geloof niet ophouden. Dat is evangelie. Dat is evangelie. Jezus laat Petrus niet los, maar hij houdt hem vast. Hij houdt hem gevangen in zijn voorbeden als die eeuwige hoge priester. En zo zien we in het evangelie dat altijd het goud oplicht, te midden van het vuil van onze zonde en zwakheid. En dat het licht gaat schijnen in onze duisternis. Want gemeente, terwijl Jezus als het Pascha geslacht wordt om ons uit te voeren uit het Egypte van zonde en dood, leert hij ons tegelijkertijd het geheim van ware geestelijke groei. En wat is het geheim van Petrus? Wat is het geheim van de les die hij zou leren door deze geschiedenis heen? Wel dat hij het geloof in zichzelf voor goed zou verliezen. Om voortaan de weg die voor hem lag niet meer te bouwen, niet meer te vertrouwen op zijn eigen naam Simon, maar op die nieuwe naam Petrus. Vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard, Petrus, maar mijn Vader die in de hemel is. Zodat Petrus in zijn geloof niet meer zou rusten, zodat wij in ons geloof niet meer zouden rusten op ons eigen willen en op ons eigen werken, maar op het heilig woord van Jezus. Is dat geen wonder als Jezus zegt, Petrus, vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Lieve vrienden, als u vanmorgen de Heer Jezus lief hebt, als Hij alles voor u is, als u dat geheim van het geloof in uw hart mag meedragen, dat uw leven werpt op Christus en op zijn volbrachte werk, dan moeten we toch herkennen wat hier geschreven staat. Dat het niet is in mijn eigen kracht. En dat het niet het werk is door mij volbracht. Maar moeder, kom ik arm en naakt tot die God die zalig maakt. En wat had Petrus nog over? Wat maakte hem nog tot een gelovige na zijn mislukking? Na zijn teleurstelling? Na zijn frustratie over zichzelf? Denk erom dat die man bitter geweend heeft. En dan waren het niet meer zijn geestelijke activiteiten. Niet meer zijn innerlijke bezieling van zichzelf. Het was verdwenen als sneeuw voor de zon. Maar wat Petrus wel overhield, was die innerlijke, intense liefde tot Christus. Dat is het geloof. Daarom is de voorbeden van Jezus verhoord. Daarom was die voorbeden niet zinloos en ijdel. Maar het is verhoord door de Vader. Waarvan Jezus had gezegd, mijn Vader Petrus heeft u dat geopenbaard. En dan komt het werk van God in het leven van Petrus openbaar. Door de tranen heen. Toen hij daar die zaal uitrende en bitter weende, gemeente. Zien wij daar door de tranen van Jezus heen. van Petrus heen. Die parel van het geloof schitteren. Dat de Satan niet gewonnen had. Maar dat Petrus zijn geloof in Jezus mocht behouden. Maar het was ontdaan van alles wat van Simon was. Zodat daar Petrus in zijn nieuwe naam tevoorschijn mocht gaan komen. En dat hij het besefte. Geloof, het is uiteindelijk een gave van God. En dat hij besefte dat het staan blijven, het trouw blijven aan de Heer Jezus Christus niet zijn eigen kracht was, maar dat het genade is van God. Geeft dat geen rust, gemeente, ook vandaag de dag? Dat wij zo'n voorbidder hebben om de rechterhand van de Vader. Want toen Petrus verzocht werd door de Satan, in die diepe verzoeking, is dat de Zoon van God. Tegelijkertijd werd Jezus verzocht. Toen op Golgotha de machten der duisternis op hem afstormden. En de soldaat woorden gaf, indien gij de Zoon van God zijt. En de menigte daaromheen woorden gaf aan de verzoeking van Satan. Indien je de Zoon van God bent, kom af van dat kruis. Kom. Ik zie je wel, hij blijft hangen. En dat die innerlijke verzoeking ook gewoed heeft. Als een helse storm in het hart van Jezus. Zodat hij ook zelf het geloof zou opgeven. Dat hij de mensenzoon was. De Zoon van God. Met een zending van de Vader. Om als het licht der wereld zijn leven te geven. Om mensen en deze wereld het leven te geven. Maar hoe zal het gestormd hebben, gewoed hebben in het hart van Jezus. Zodat ook Jezus zelf het geloof eraan zou geven. Maar dat kon nimmer. Omdat hij de eeuwige Zoon was. En hij is staande gebleven in die verzoeking tegen de vorst der duisternis. En hij heeft niet verloren. En hij is staande gebleven als de Zoon, als de redder der wereld. En hij is trouw gebleven aan de zending aan zijn Vader. En hij heeft niet gefaald, omdat hij kon voorbeden doen voor die mislukkeling, voor Petrus. Omdat hij voorbeden zou kunnen doen voor mislukkelingen vandaag de dag. Die het ontdekken in die les van geestelijke groei, dat het niet is in eigen kracht. Niet het werk dat ik volbracht, maar dat wij zien op Jezus. En zijn volbrachte werk. En dat hij het alleen is die in ons leven die parel van het geloof, gemeente, doet schitteren. Dwars tegen onze zonde in. Dwars tegen onze zwakheid in. Dwars tegen ons falen en ons struikelen in. Zodat we gaan bouwen. Bouwen. Niet meer op onze eigen naam. Maar dat wij bouwen op zijn naam alleen. Is dat geen wonder? Dat moest Petrus leren. Heel zijn heldendom naar de knoppen. Allemaal over. Tranen in zijn ogen. Bitter wenen. Alles verloren. Zo gaat hij daar het donker in. Ja, en een hoge priester die zijn hart vasthoudt. Voor zijn schaap. Voor Petrus. Voor zijn discipelen. En voor u. Als u de Heer Jezus mag liefhebben. En voor mij, omdat hij ons kent, omdat hij u doorgrondt. En omdat hij onze zwakte ziet, gemeente. En hij houdt ons in zijn doorboorde handen. En hij bidt voor ons. Hij houdt het geloof in ons levend. Door de liefde werkende. En zoals ik al zei, het geheim zien we door de tranen van Jezus heen. Als we elkaar zo vanmorgen eens aan zouden kijken, dan zouden we eens praten zo over deze geschiedenis. En eens afvragen, herken u dat nou ook? Dat als we nu helemaal naar de bodem gaan van ons geloofsleven, dat we met elkaar tegen elkaar zeggen, ja, prijs zijn heerlijke naam. Het is uiteindelijk alles genade. En dat we van verwondering het uitroepen, ja, het kan eigenlijk nooit meer stuk. Nee, dat kan het ook niet. Het kan niet meer stuk, lieve vrienden. Omdat het vast ligt in die voorbeden van Jezus. Alleen vaak moeten we het leren door schade en schande heen. Zodat we het zelf ook gaan zien. En dat we eruit gaan leven. En het gaan beseffen. Het is oké. Het kan niet meer stuk. Ik hoef niet meer te gaan in eigen naam. En als dan de twijfel van het ongeloof ons hart beklemt. Als we dan aangevallen worden met verzoeking en aanvechting. Of die Jezus van Nazareth wel waarlijk betekenis heeft voor mij en voor de geschiedenis. Als de zonde mij benauwt. Dat we dan vluchten tot hem. Met de schaduw van zijn vleugelen. Onze grote voorbidder. Die ons nimmer verlaat. Die ons nimmer begeeft. Maar die doet wat hij belooft. Gemeente. Zo wil hij vanmorgen ons een les leren. Dat we zo even naast Petrus mee zouden reizen. Ja, dan hoeven we ons eigenlijk ook niet meer op te laten jagen. Of anderen op te jagen met grote woorden over discipelschap, toewijding, radicaliteit. Eigenlijk kunnen we er alleen maar over praten als we iets geleerd hebben van de les van Petrus. Zodat we beseffen dat heel die radicaliteit van mij uiteindelijk vrucht is van voorbeden van Jezus. En dat we in ons hart die diepe verootmoediging en die kleinheid mogen doorleven. Heere, u bent het die in mijn hart de parel van het geloof doet glinsteren. Maar in mij ook de kracht geeft om u te dienen. Om te groeien in geloof, in toewijding, in overgave. En waar we zo met het verlangen mogen groeien in het geloof, in die toewijding, gemeente. Dan is het tegelijkertijd in het besef van onze eigen zwakte. Zo is het toch? Nou, dan gaan we roemen in de Heer. Alleen hem de eer. Dan zegt Paulus, ik leef niet meer mijzelf, maar ik leef Jezus Christus en dien gekruisigd. Mijn genade is u genoeg, las ik vanmorgen nog op een kaart. Prachtig. Mooi, hè, Paulus. Paulus had het ook geleerd. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Waarom was Paulus zwak? Opdat de kracht van Christus in mij wonen. In 1 Korinther 15 zegt Paulus, en wat ik ben, dat ben ik door genade. Mooi, hè? Dus als we dan elkaar bemoedigen en vertroosten, dan is het niet meer met opruiende woorden. Dat het moet en dit moet en zich moet. Maar dat we elkaar mogen versterken en bemoedigen. Met de woorden van de Heere Jezus Christus. Dat we ons elkaar mogen wijzen op hem als die hoge priester. Die zijn hart voor ons vasthoudt. In ontferming en ons wil gebruiken in zijn dienst. Dat we tegelijkertijd daarvoor de kracht ontvangen van hem. En de volharding. En alles wat nodig is. En moeten we, daar wil ik dan mee eindigen. Dan moeten we maar eens de woorden van Petrus in ons schriftgedeelte naast de woorden leggen uit een van zijn brieven. Dan zien we zo mooi hoe Petrus die les geleerd heeft. En hoe hij geestelijk als apostel gegroeid is tot volwassenheid. En hoe hij zo ook anderen kon helpen. Hoe hij zijn broeders kon versterken, zoals de Heer Jezus zegt. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broederen. Nou, dat moest Petrus gaan doen. En dat moet u ook. Als u een christen bent, dan zitten we hier als gemeente. En hebben we de taak en de heilige plicht om elkaar te dienen, te bemoedigen, te versterken, te onderwijzen. In liefde, verootmoediging. Maar we moeten wel vaak veel leren. Voordat we daar werkelijk vruchtbaar kunnen zijn voor elkaar. En Petrus, die moest vruchtbaar worden voor zijn broeders. Zoals de Heere Jezus zegt. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broederen. En in zijn eerste brief lezen wij hoe Petrus daar schrijft aan zijn broeders in de verdrukking. Pontus, Azië, Bithynië, Cappadocië. Mensen die verdrukt werden, vervolgd werden. bestreden werden, uiterlijk, maar ook innerlijk door de Satan die rondgaat als een briesende leeuw. En dan zien wij Petrus, hoe hij ze wijst, niet meer op zichzelf, dat ze moeten volharden. Maar hij spoort ze aan om trouw te blijven enerzijds. En laten wij dat vanmorgen ook maar doen. En doet het maar onderling als gemeente. Om trouw te blijven onze Here en Heiland. Om Hem te dienen. Dat het gezien mag worden onder ons. En in de gemeente. En dan zegt Petrus. Als hij zijn broeders versterkt. De God nu aller genade. Die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een weinig tijd of een kleine tijd zullen geleden hebben, die volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Laten we zingen, gemeente. Dat is het antwoord op de prediking. Psalm 63 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel.